Welkom bij de podcast van de aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag praat ik met Edwin Wiera van Wiera Vermogensbeheer en Albert Jellema van Probeleggen over de stand van zaken op de beurs. We bespreken onder andere de grote thema's van afgelopen jaar en kijken vooruit naar volgend jaar. Aandelen die langskomen zijn onder andere Fugro, Binnens Groep, Galapagos en Philips. Deze podcast kun je ook met beeld erbij bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op deaandeelhouder.nl. En abonneer je dan meteen op onze site. Dan krijg je vanzelf onze laatste video's meteen in je tijdslijn. Bij de aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. Alles wat we relevant vinden op de beurs delen we vervolgens met onze leden. Voor 14 euro per maand kan je ook lid worden bij ons. Word je lid van onze club en zorgen wij dat je goed beslagen ten ijs komt op de beurs. Veel luisterplezier. Goedemiddag, welkom bij de podcast van De Aandeelhouder. Het is vandaag 22 december, als we het opnemen. 23 minuten uitzenden natuurlijk. En we gaan praten over de beurs van de afgelopen week. Gebeurtenissen. We kijken een beetje terug de afgelopen week. En natuurlijk vooruit naar volgend jaar wat er allemaal gaat gebeuren op de beurs. En dat doe ik niet alleen. Samen met Albert Jellema van Probeleggen, Albert. En Edwin Wiera van Wiera Vermogensbeheer. Edwin, welkom uit Heerenveen hier naartoe.
Assen.
Assen, sorry. Ja, ik ben altijd in de war met Sportclub Heerenveen natuurlijk. Ja, waar jij een grote... Groot fan van bent. Is de vlag al uit daar? Is Noppert al verkocht of nog niet?
Nee, hij is niet verkocht officieel.
Want die moet nog op geld opleveren, neem ik aan.
Ja, maar je kunt het op verschillende manieren bekijken. Gaat de vlag uit als hij weggaat of gaat de vlag uit als hij blijft? Daar zijn de meningen over verdeeld binnen de club.
Ja, maar goed. Maar hij is toch op geld waard? Denk ik, voor
ja, nee, strik er om en weg. Graag zelfs. Laat Amsterdam veel geld bieden. Laat ze veel te veel betalen.
Ja, hij kan een keeper gebruiken, hè?
Dat denk ik wel, ja.
Ik heb gezien, Teletext is weer in ere hersteld. 819 was weggehaald. Heel raar, want we staan natuurlijk de hele tijd bovenaan.
Ja.
En dan kan je Teletext niet kijken, maar dat staat er nu weer. Maar wat mij opviel eraan was dat Ajax, Edwin, die heeft meer tegendoelpunten dan NEC. Ajax heeft meer, laat dat even op me inwerken, meer tegendoelpunten dan NEC. Dus die zitten echt verlegen om een keeper.
Dan had NEC dus wel een goede keeper, blijkbaar.
Ja, Sillissen.
Verhaal van niet,
maar dan heb je toch een keer voor NEC. Ja, dat is ook apart. Ja. Albert, heb je daar gedachten over voor Ajax? Zoeken jullie nog een keeper?
Nou, ik hoop zo dat het Feyenoord van die troon gelijk afgaat. Ik ben er zo klaar mee met jou.
We gaan door naar de beurs. We gaan het over de beurs hebben vandaag.
Dus ik kan niet wachten totdat 819 in ere is hersteld met de juiste club met de A op 1.
Iemand zei tegen mij... Ja, geniet er maar van. 8 januari is gebeurd. Maar zeggen, 8 januari is de eerste wedstrijd. Maar we staan 3 punten los. Dus we kunnen nog een keer verliezen, Edwin.
Maar ik denk dat ze Noppie niet moeten kopen.
Nee. Zullen we het gewoon over de beurs hebben, jongens? Al dat gevoetbal. WK net achter de rug. Helemaal klaar mee. Edwin, beleggers. Wat doen ze? Wat doen ze tegenwoordig? Zijn ze actief bij jou? Of willen ze bijkopen? Hoe kijken zij naar het komende jaar en de beurs? Zijn ze bang, bevreesd of...
Ja, nou, je ziet dat beleggers nu, maar de zaak is het hele jaar een beetje gaande, relatief rustig zijn. Tenminste bij ons. Onze klanten zijn heel rustig. Bedeesd is misschien het juiste woord. Misschien een beetje geschrokken van bewegingen dit jaar. Maar er is ook een heel stuk gelatenheid bij beleggers volgens mij.
Ja.
En beleggers zijn ook gewend. Hè? Dus in die zin, afgelopen jaar best ook wel wat slechte dagen er dus door gehad. Maar je ziet gewoon dat ze relatief rustig blijven. Ja. In het verleden hebben we natuurlijk wel vaker dalingen gezien. Hè? 2008, 2018, 2011, 2020. En uiteindelijk herstelt het altijd weer. En daar hebben natuurlijk beleggers ook van geleerd. Dus relatief rustig bij ons.
Ja.
Beter.
Er komen er nieuwe mensen binnen, nieuwe klanten binnen, nieuwe beleggers. Omdat er toch,
Ja, we hebben dit jaar relatief weinig verloop. In die zin weinig klanten die gestopt zijn. Ja. Natuurlijk altijd mensen die overlijden of andere dingen gebeuren. Je hebt altijd wel wat verloop, maar relatief weinig dit jaar. Ook wel weer wat aanwas. Al moet ik wel zeggen dat die aanwas met name komt op dagen dat de beurs omhoog gaat. Dus als de beurs omhoog gaat, dan wil iedereen ineens weer. En op het moment dat de beurzen lager gaan en aandelen dus per definitie goedkoop zijn, dan is het doodstil en is er weinig aanwas.
Het zijn soms net mensen.
Zo is het.
Ja, dat is vaak met beleggers. Nu heb jij een kantoor in Assen, zei je net. Je komt Assen natuurlijk, maar ook in Laren. Hè?
Ja.
Nog bedankt, want ik parkeer vaak bij jou. Ja, dat weten mensen niet, dat weet je zelf ook niet. Maar als ik een parkeerplekje zoek in Laren, bij Edwin is al de ruimte.
Moet je niet dan
zit je gewoon met een bordje wie daar vanmorgen weer.
Nee, dat is wel makkelijk. Maar moet je niet een kantoor hebben in Brabant of zo? Of in, daar zitten ook best wel vermogende mensen.
Ja, zeker wel.
Of ben je daar wel actief daar? Hoe gaat dat?
Wij zijn actief in heel Nederland. We hebben klanten in alle provincies en alle steden en alle dorpen zo'n beetje. Dus we zitten overal. Kantoor Laren is met name bedoeld voor mensen die in de omgeving van Laren wonen. Maar zeker ook voor mensen die wat verder weg wonen. Brabant, Rotterdam en dat soort plekken. Die komen dan in Laren om af te spreken. Of wij gaan naar mensen toe. Maar ik sta niet te strappelen op nog meer kantoren. Twee kantoren handelen is al een opgave. Zeker als je geografisch wat verschil in afstand hebt.
Ja.
Ik hoef geen 3 of 4 kantoren. Dus het gaat op dit moment helemaal goed.
Oké. Prima. Nu ben jij ook, hè? Maar je gaat ook meedoen aan, op 11 januari. Voor de mensen die dat nog niet weten. 11 januari is weer het jaarlijkse beleggersdebat van links. Daar ben je ook een van de sterren. Ik natuurlijk ook, maar jij ook.
Ja, leuk.
heb je al een tip?
Ik ben bezig met de voorbereiding en uiteindelijk zal ik dan wel een tip hebben.
Je moet het niet verklappen, hè?
Dat ga ik dan niet doen.
Nee. Ik ben ook nog druk bezig. Ik laat me door allerlei goede analisten adviseren.
Ja, verstandig.
We staan er een naastje. En dan gaan we kijken wat we ervan maken. Dus 11 januari, mensen die zich daarvoor willen inschrijven, dat kan via de link hieronder. En dan kan je inschrijven op de pagina van links. En dan kun je gewoon, dat is op een woensdag geloof ik, van 8 tot 10:30. Avondvullend programma.
Ja.
Met heel veel analisten, ook economen en allerlei mensen.
Wat leuk.
Albert? De wekelijkse vraag aan jou, hè? Ik vraag het elke week weer.
Ja.
Wat heeft je verbaasd afgelopen week?
Nou, wat mij verbaasd heeft, we hadden gisteren natuurlijk onze jaarlijkse kerstuitje. Wat mij verbaasd heeft is dat jij niet zo goed kunt biljarten. En ik dacht, jij bent van de oude generatie. Dus ik denk, jij weet wel hoe je met een keu een bal in een pocket krijgt. Maar dat viel toch best tegen eigenlijk. Nee. En uiteindelijk was je dolblij dat je voor mij...
Ik heb één potje gewonnen.
Voor mij won je één potje, potje 12 of zo. En ik dacht van nou, iemand, hè, de oudere generatie, dat die toch wel van die jonkies die alleen maar met een telefoontje aan zitten, wel moet kunnen winnen.
Nou, ik had een paar keer heel veel pech ook.
Dat heeft mij verbaasd.
Ja, nou, ik kan me voorstellen, meestal win ik spelletjes wel. Dus,
voor mij heb je gisteren niks gewonnen.
Ik geloof dat je verbaasd bent dat ik niet win. Maar goed,
dat heb je ook niet gewonnen.
Nee. Ben je een biljartrijd winnen of niet?
Nee.
Ben je überhaupt geen spelletjesmens?
Nee, ik zeg niet.
Wel sportief of niet?
Ja, redelijk sportief, maar ook niet extreem. Maar ja,
De beurs is één groot spel,
dat klopt. Nou, dat beheers ik dan behoorlijk. Dat vind ik dan een leuk spel. Dat is een van de weinige spelen die ik echt leuk vind.
Heb je niet gevoetbald vroeger of zo?
Zeker gevoetbald.
Ja,
ja. Okay. Maar ik ben gestopt.
Is je spits?
Ja, dat moet ook.
Nee, ik ben eigenlijk... Ze hebben mij alles geprobeerd, het hele elftal op alle posities. Maar uiteindelijk is besloten dat om het te stoppen.
Links buiten het veld.
Ja.
Ja, Nico die kan niet biljarten, ja, dat wist ik al natuurlijk. Het verbaast mij niet. Wat heeft jou verbaasd Edwin, de afgelopen week? Heb je iets opgevallen in het nieuws of zeggen van nou, dat...
Ja, nou in die zin ook dat sentiment, hè, wat best wel overheersend is op sommige dagen, heel snel kan omslaan. Hè. De ene dag dat iedereen echt wat negatief is en wat depressief aan het worden is. En de dag erna, dan kijken we allemaal weer ineens naar 2023, dan zien we allemaal weer kansen en gaan we weer vrolijk omhoog. Dat wisselt nogal snel.
Ja.
Maar goed, dat is het hele jaar zo geweest.
Het gaat ook wel hard, hè? Met bijvoorbeeld vorige week dat die beurs lag eigenlijk gewoon een paar weken best hoog niveau. En dan in één keer komt die expiratie, was het waarschijnlijk mee te maken.
Ja, ook centrale banken besluit. Ja. Ja, maar als je achteraf kijkt, Nico, achteraf is het allemaal makkelijk verklaarbaar natuurlijk met alles. Maar,
mooi wonen ook achteraf.
Ja, zo is het. Hè, maar kijk, als je naar die ECB en FED kijkt vorige week. Wat er feitelijk gebeurd is dat zowel de ECB als de FED steeds gezegd hebben. We gaan rente verhogen zolang er inflatie is. En we gaan langer door met verhogen dan iedereen wil en denkt. Want we willen geen fout maken door te vroeg te stoppen met renteverhogingen. Inflatiebestrijding is onze key factor. Daarna komt de rest wel, maar eerst inflatie bespreiden. Bestrijden. Zijn. Dus beleggers, let op, dit gaan we doen. En dan schrikt iedereen even weer. En dan duurt het even een tijdje. En dan komt er een of ander meevallend macro-economisch cijfer. En dan gaat de beurs omhoog. Want dan zegt de groep beleggers van ja, maar misschien vallen we mee met de renteverhogingen. Misschien gaan ze eerder stoppen, noem maar op. Dat is nou twee keer gebeurd. En nou komt de derde keer. En dan zegt Paul nog maar een keer tegen de beleggers. Jongens, jullie lopen op zaken vooruit. Want ik heb nog twee keer gewaarschuwd. Maar ik waarschuw nog een keer. Ik ga lang door. ECB zei de dag erna eigenlijk letterlijk hetzelfde. Hè? Dus we hadden kunnen weten dat de ECB en de FED echt niet eerder gaan stoppen met verhogen dan iedereen nu dan zal gezegd hadden.
Ja.
Maar beleggers werden waarschijnlijk iets te optimistisch. En toen hebben de centrale banken gedacht, nou, we gaan weer even ingrijpen.
Ik was ook wel verbaasd hoor, van hoe snel het in één keer alle zorgen verdwenen leken. Van 6,30 naar, 7,30 of 47?
Van de zomer was zo'n 6,30 inderdaad. Ja.
En dan heb je volgend jaar, het eerste half jaar krijgt denk ik, heel veel bedrijven krijgen het lastig om goede winstcijfers te laten zien. Meer een kleine anekdote, maar bij ons eigen bedrijf verkopen we ook advertenties. En deze week hadden wij onze... zeg maar de tussenpartij die alle advertenties verkoopt. En die zei van voor Q1 volgend jaar, er wil niemand een euro uitgeven. Qua advertenties. Het is echt, komt een enorme beuk voor op het gebied van advertenties alleen al.
Ja.
Nou, dat is altijd toch wel een soort cyclische indicator. Als het daar slecht gaat, dat er wel meer dingen slecht gaan. Dus ik denk dat het de vraag is, hoeveel zit verdisconteerd nu in de beurs? Mm-hmm. Hè? Want ja, de beurs loopt 12 maanden vooruit, maar... Nee, ik denk dat de eerste helft 2023 geen prettig cijferseizoen zal opleveren.
Nee, nee.
Voorzichtigheid troef, zeg maar.
Nu las ik net een rapport van ABN AMRO. En die hebben alle banken die kijken vooruit naar volgend jaar. En die zegt eigenlijk, een van de risico's is dat het eerder andersom gaat. Dat we het eerste half jaar, dat het juist heel, heel goed zal blijken te gaan nog. En dat die recessie in Amerika pas later komt. De risico's van volgend jaar, hè, is het weer inflatie en rente? Blijft dat verhaal doorgaan, Edwin?
Ja, dat waren de items dit jaar en dat zal zeker 23 weer het item zijn. Hè. Het gaat om inflatie, het gaat om rente, het gaat om beleid van centrale banken. Hangt daar natuurlijk allemaal mee samen. China zal steeds een rol gaan spelen. Maar goed, daar komen ook een aantal dingen waar we nu nog geen weet van hebben. Ja. Die ineens uit niks komen en waar we als beleggers op moeten reageren. En dat is natuurlijk ook het leuke van het vak. Maar goed, rente zal wel een dominante factor blijven. Dat verwacht ik wel.
Nou, eigenlijk is het dus eigenlijk niet de rente, denk ik, maar het is de inflatie.
Ja,
die bepaalt het natuurlijk. En we hebben nu twee keer een paar tiende meevalletjes gehad. De vraag is dan, gaat dat zich voortzetten? Gaan we van de 7 naar volgend jaar bij wijze van spreken naar 4? Want er wordt al best wel verdisconteerd dat in de eind volgend jaar de rentes in Amerika alweer verlaagd zullen worden. Ja. Nou, dat is wel een, vind ik wel een dapper gemiddelde consensus dat het dan al zover zou zijn. Dus daar zit ook wel een risico. Kijk, als die inflatie toch wel wat hardnekkiger, bij wijze van spreken op 5% nog blijft hangen. En dat er een keer een soort, we dalen nu, maar dan komt het op een bepaald niveau. Ja, dat is best wel een risico, denk ik.
Ja, oké. Okay. Inflatie, rente houden ons bezig. Ja, we hebben natuurlijk ook de afgelopen, als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, elk jaar was er eigenlijk een verrassing. Eerst met de corona 3 jaar geleden, vorig jaar met die enorme die technologieaandelen die omhoog gingen. En dan nu dit jaar met de inflatie en de oorlog, hè, wat natuurlijk ook waar niemand op gerekend had. Dus je zou zeggen, expect the unexpected.
Ja, Elfstedentocht.
Die moeten we dan niet hebben. Elfstedentocht, heeft Wim?
Nou, liever wel, tuurlijk. Waarom niet dan?
Ja, maar dan gaat de gasprijs weer door het dak.
Ja, elk voordeel heeft zijn nadeel en andersom. Maar laat die Elfstedentocht maar komen.
Het zal toch niet zo zijn?
Wanneer was de laatste?
Eind jaren 90, hè? Eind jaren 90.
Echt heel lang geleden, hè?
Het is 85, 86 en 97. Ja.
Okay. Voor mij, er was nog een keer toen ze hadden ze het misschien wel kunnen doen nog een keer.
Ja, dat weet ik voor tijd af.
In deze tijd ook moeilijk, want het wordt zo massaal natuurlijk. Het wordt echt één grote chaos.
Ja, daar zijn ze ook bang voor.
Dus het moet echt heel dik ijzelen. Heb je afgelopen weekend nog schaatsen of niet? Ik ben er geschaatsen zeker, of
wel? Ja, ik ook al. Nee.
Sportje. Moet zeggen, daar heb ik te druk voor.
Sportje überhaupt.
Je sport wel, maar geen schaatsen.
Hou op over sport. We kijken Heerenveen. Laten we even kijken naar het nieuws van afgelopen week. Want er is best wel wat gebeurd. Ondanks dat ik denk van, er gebeurt niet zoveel meer. Maar Fugro is behoorlijk in het nieuws, hè? Albert, groot verhaal van Fugro?
Ja, dat weten we niet als het een groot verhaal is. Maar in ieder geval het verhaal wat kwam. Zou dat helemaal waar zijn, dan is het een mega verhaal. Omdat er natuurlijk in Brazilië is een uitzending geweest waar het over gaat. Dat er is een grote natuurramp geweest in Brazilië met 270 doden uiteindelijk met een dam die doorbrak. En nu kwam er dat is niet een feit, maar dat is wat er verteld werd. Dat het misschien wel getriggerd was door de boringen van Fugro. En daarop ging het aandeel op die dag, ik weet niet exact, maar rond de 30% in het rood. Ja. Alleen de hoofdaannemer of degene die daar de belangen had, dat was Vale. En die heeft al 7 miljard schikking betaald voor die natuurramp. En die worden nog door in de SEC in Amerika hebben ze ook nog klachten lopen. Als natuurlijk een gedeelte veroorzaakt zou zijn, of helemaal door Fugro. Ja, dan is dat een mega ding. Omdat het natuurlijk, Fugro is een bedrijf met een relatief een kleine market cap voor zo'n extreem. Ja. Grote ramp. Ik heb geen aandelen. Ik koop geen aandelen. Ik denk ook niet van, we kopen hem even voor de bounce of zoiets. Want ik weet het niet. Dus dan is het voor mij uninvestable.
Ja. Er is wel een behoorlijke bounce geweest. Dus kijk jij naar zo'n aandeel op dat moment? Want het heeft een tientje gestaan. Daaronder zelf. Nu staat het bijna weer 12.
Ja, nou, ik zit op dezelfde lijn als Albert. We zaten er niet in gelukkig. We gaan er op dit moment ook niet in. Maar kijk, je kunt wel zeggen in de algemene zin, ik weet niet wat er precies gebeurd is. Ja, we lezen nu van alles, maar niemand weet wat de feiten zijn. Maar bedenk je wel met dit soort bedrijven, Europese bedrijven, Nederlandse bedrijven, die actief zijn in dit geval Zuid-Amerika, je staat gewoon met 1-0 achter. Denk aan SBM, dat is helemaal geknipt en geschoren door in Brazilië destijds, ja. In het geval met Petrobras. Ahold is uiteindelijk helemaal geschoren in Noord-Amerika. Galapagos is uiteindelijk in Noord-Amerika helemaal geschoren. Philips die heeft enorm veel last in Noord-Amerika. In algemene zin kun je zeggen dat als Nederlandse bedrijven of Europese bedrijven naar Amerika gaan, of zeker naar Zuid-Amerika gaan, ja, daar sta je gewoon 1-0 achter.
Ja.
Ook zeker in dit soort gevallen.
Ja. Dus wordt zo'n bedrijf uninvestable eigenlijk?
Nou, voor mij, hè. Kijk, als mensen erop willen gokken dat het, dat Fugro helemaal vrij is en dat het ze niks kost.
Maar wat kunnen zij daar aan doen? Wat kunnen zij daar aan? Want ja, het is natuurlijk een lastig pakket. Ze weten ook niet precies wat er allemaal loskomt.
Wat kunnen ze eraan doen? Ja, kijk, zij zijn gewoon afhankelijk van onafhankelijk onderzoek naar de RAM.
In dat soort landen.
En daar moeten ze aan meewerken.
Ja.
Dus ze kunnen er verder niks aan doen dan meewerken. Ja, en dan is het,
Godzegende de greep.
Open. Ja. Ja,
er komt een tv-programma op zondagavond. En dan zie je op maandagochtend die koerslagen openen. En dan komen ze om 10:50 met een persbericht.
Ja. Maar dan, dat zou kunnen betekenen dat zij dus ook geschrokken zijn. In die zin, je zou verwachten dat als zo'n programma wordt uitgezonden zondagavond, dat zo'n bedrijf op vrijdagavond gebeld wordt. Want we gaan dit zondag uitzenden.
Ja, nou, dat wisten ze.
Wisten ze dat?
Okay. Ze mochten commentaar geven op, ik weet niet of ze gezien hebben, maar ze zijn gevraagd voor commentaar.
Hebben ze om 8:00 op persbericht gaan.
Maar dan is het echt, dat wist ik niet eens, maar dan is het compleet belachelijk dat ze niet voor beurs een persbericht hebben.
Ja. Ik weet niet of ze de datum, maar ik neem aan dat ze wel de datum van de uitzending weten. Ze zijn in ieder geval, hebben ze ook gezegd in de uitzending, we hebben gevraagd aan Fugro, hoe kijken jullie tegenaan? En die hebben eigenlijk gezegd van, er zijn nog steeds lopende onderzoeken en we kunnen daar eigenlijk niks over zeggen.
Dat is niet professioneel. Dan hadden ze om 8:00 inderdaad een persbericht kunnen geven die maandags.
Ja. Nou, dat is in principe gewoon een reden voor ontslag voor degene die dat vergeten heeft. Ja, dat kan toch niet?
Nee, nou ja, goed. Uiteindelijk doen ze het wel.
Ik laat zo zeggen, als dat een persbericht om 11:00 is gekomen, dan zou ik ervan uitgaan dat ze het niet wisten dat die uitzending op zondagavond zou zijn. Want als je het wel zou weten, dan kun je dit niet laten gaan.
Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet wisten. Want dat hou je toch in de gaten.
Jij zei
dat
ze het wisten.
Nee, maar ik weet niet of ze de datum van de uitzending wisten. Maar ze zijn in het programma genoemd als zijnde dat ze commentaar mochten geven. Dat hebben ze dus niet gedaan eigenlijk.
Nee.
Waarschijnlijk hebben ze gewoon een eerste koersreactie afgewacht. Denk van, jezus mina, we gaan 30% omlaag.
Maar we hebben ook aandelen waar we misschien wel in kunnen beleggen.
Welke? Nou, OCI bijvoorbeeld is een fantastisch aandeel. Maar die krijgt nou opeens een koersdoelverlaging vandaag. Van 45 naar 40 van onze favoriete analisten van de Groof Peterkam.
Ja, maar ja, Nico, we zijn eruit. Hè? Het was een spits in ons elftal. Hebben we netjes verkocht. Klappertje gemaakt. En maar het is dat belang wat ze hadden, of wat ze hebben in het Fertiglobe.
Ja.
Dat aandeel is ook stevig gedaald. Dus daar komt die koersdoelverlaging ook vandaan. Ja, en het valt misschien ook wel een beetje in de categorie natuurlijk. Eerst dachten we van, misschien hebben ze wel 1 of 2 goede kwartalen. Nou, toen werden 1, 2 goede kwartalen wel een goed jaar. Nu lijkt het weer dat er 1 of 2 kwartalen goed nieuws aan komt. Er komt heel veel dividend aan. Alleen, op een gegeven ogenblik, het blijft niet altijd meezitten natuurlijk. En de kantelpunt uiteindelijk echt voor de koers zal zijn als ze weer teruggaan naar hun, zeg maar, originele winstgevendheid. En die ligt in mijn ogen op max 1,5 miljard. Dus tussen de 1 en de 1,5 miljard. Dus dat ze nu 4 miljard maken, dan laten we zeggen, dan hebben ze zeker 2,5 miljard aan mazzel te denken. Want het is niet dat ze zelf iets bijzondere dingen hebben.
Dat is allemaal extra's. Nou ja, ze gaan zich wel een beetje richten op andere sectoren. Een beetje in de waterstofhype. Daar doen ze ook mee. De ammoniak.
De massa blijft gewoon, dat ze enorm profijt hebben. Dat zij productielocaties hebben buiten Europa. En toegang tot goedkoop gas. En daardoor een competitief voordeel hebben gekregen waar je alleen maar van kunt dromen.
Ja, dat is waar. OCI.
En gasprijzen dalen natuurlijk ook.
Ja, dat is waar. Misschien is het ook gewoon heel makkelijk. Heeft dat te maken met het weer?
Ja, dat is best koud.
Waarom de gasprijs daalt?
Nee, maar de wind is niet zo heel hard op dit moment. Ja. Niet zo heel koud, dus dat valt mee, denk ik. Ja. En misschien ook wat minder afname. Misschien wat minder economische groei op dit moment de laatste weken. Ik weet het niet.
Ja, dat speelt natuurlijk ook mee. Want iemand zei van, hoe kan het dan? Hè? Want in augustus was het heel warm. Toen was toen nog veel warmer, was de gasprijs veel hoger.
Ja.
Maar toen was iedereen natuurlijk, alle Europese landen waren aan het hamsteren.
Met name Nederland, hè? Kopen en nu, de maximale prijs.
Nu liggen die schepen op zee met LNG, die kunnen niet kwijt.
Ja, ik zit zelf bij Vattenfall en dat is niks te nadenken van Vattenfall, want ik vind dat een super nette partij en ik zit er ook met alle plezier. Alleen die proberen nu ook aan hun klanten uit te leggen waarom ze steeds meer betalen nu. En dat komt, wij snappen dat wel, maar ze moeten uitleggen dat de gasprijzen dalen wel, maar zij kopen natuurlijk eerder in. Ja. Dus zij hebben ingekocht op hoge niveaus. Dus wij betalen nu bij wijze van spreken van wat ze in augustus hebben bedacht met elkaar, wat ze allemaal betaald hebben. Daarvan krijgen wij nu de rekening. Alleen wat ze nu inkopen, wat een stuk lager is, dan hebben we spijtig genoeg, dan is het waarschijnlijk al lente.
Ja, nou ja. Laten we kijken hoe dat gaat. Dat wordt natuurlijk wel een van de thema's de volgend jaar. Maar laten we hopen dat, daarom zei ik ook, die Elfstedentocht komt nu niet echt heel goed uit, Edwin, sorry. Maar wat rustig aan kijken.
Heeft iedereen toch wel een paar tientjes voor over, joh.
Jongens, laten we vooruitkijken naar volgend jaar. En even kijken, we hebben het vaak over aandelen. We willen ook graag even kijken, wat zijn nou leuke aandelen voor volgend jaar? Een van de theorieën om te beleggen is dat je de aandelen koopt die het jaar erop slecht hebben gedaan. De dogs of the dog, noemen we dat wel. Hè? Nou, we hebben nu een, twee artikelen voor onze leden. Die staan dit weekend en volgend weekend in het magazine. In tweeën gehakt, 10 turnaround kandidaten.
Ja.
Turnaround kandidaten, dat wordt vaak een beetje eufemistisch genoemd. Of misschien te optimistisch, maar bedrijven waarvan je denkt van nou, daar gaat wel iets gebeuren en dan gaat het weer goed. Heel vaak gebeurt het ook niet, komt het niet uit, maar soms ook wel. En als je er, stel je hebt er 10 en er komen er 2 uit, dan kun je toch hele goede zaken doen. Edwin, ik heb hier dat lijstje met die 10 aandelen, ga ik uitnoemen. En er zit ook wat aandelen bij waar jij ook wel... wat mij hebt, denk ik, een Galapagos bijvoorbeeld. We hebben het er laatst over gehad, voor die beleggersdag.
Ja.
Dat ging eigenlijk niet goed. Die Stoffels kreeg de boel niet aan de praat op een of andere manier.
Nee, maar dat gaat wel gebeuren.
Het is nu wel weer hersteld. Nou, ik denk hersteld, dat, maar we staan weer rond de 40.
Ja, maar ik denk, je moet even kijken. Je hebt gezegd turnaround kandidaat en dan ga je naar Galapagos onder. Maar eigenlijk is die turnaround bij Galapagos, die is alleen gezet. Dus niet zozeer dat het in 2023 gaat gebeuren, maar dat is eigenlijk dit jaar al gebeurd. En ik denk dat het een heel beloftevol aandeel is voor 23. We moeten even niet meer naar het verleden kijken. Want mensen kijken allemaal naar die koers van 250. Ja. Dat is allemaal geweest. Dat is nu gewoon op 38, 39 euro. Feitelijk is zo. Het verhaal is redelijk bekend bij de meeste beleggers, denk ik. 60 euro kasgeld. Een koers die op 39 staat. Negatieve waarde dus. Hè, voor alles wat er nu loopt. Een nieuwe topman die daar de zaken op orde aan het stellen is. Duurt wat langer dan iedereen had gehoopt. Maar hij weet wat hij doet. De nieuwe topman gaf 2-3 dagen geleden een interview in Financial Times.
Stoffels. Heb je hem al een keer gesproken of niet? Of
ik heb hem al een keer gesproken, ja.
Okay. Ja. Wat is dat verkeerde?
Heel solide, heel betrouwbaar wat mij betreft. Weet heel goed wat hij doet. Maar doet het misschien wat minder snel dan de snelle investeerders willen.
Stoffel de schildpad.
Ja, misschien is het zo. Maar hij doet goede dingen. Maar hij gaf een interview in de Financial Times. Was echt positief.
Ik dacht ook in één keer aan een woordgraf. Stoffels, ik dacht Galapagos afgestoft. Ja.
Maar jongens, even een paar argumenten die voor mij belangrijk zijn. Ik wil niet het hele verhaal weer opnieuw vertellen, want veel mensen kennen dit bedrijf al een beetje. Maar een paar dingen zijn belangrijk. Dit bedrijf heeft nieuws nodig. Er moet nieuws komen voordat eindelijk analisten weer eens gaan kijken en gaan rekenen wat is zo'n bedrijf nu werkt of niet waard. En het ligt allemaal wat stil. Een paar dingen. Zij zitten onder andere, zijn ze bezig met een onderzoeksprogramma in fase 1 voor, moeilijk uit te spreken woord, psychorias. Dat is een soort huidziekte.
Ja,
dat zit bij hun in fase 1. En als zolang een bedrijf in fase 1 aan het ontwikkelen is, dan over het algemeen geven analisten dan een waarde van 0 eraan. Dus je ziet ook in alle rapporten die over het bedrijf geschreven worden, dat dit programma wat in fase 1 zit, eigenlijk niet gewaardeerd wordt nog. Maar ze hebben wel aangegeven dat zij nog voor het einde van dit jaar naar fase 2 gaan. Dat hebben ze officieel gecommuniceerd in november. Okay. Dat zou moeten betekenen dat er één deze dagen een bericht komt dat ze naar fase 2 gaan in dat programma.
Voor het einde van dit jaar.
Dit jaar. Dus dan wordt fase 2. Nou, waarom is dat belangrijk? Nou, als je even een paar weken teruggaat, werd een bedrijf wat al ver bezig is met deze ziekte, die is overgenomen, was een Japans bedrijf, voor miljarden. Dat betekent dus dat het ziekteverschijnsel is wel geld waard.
Ja.
Maar dan moet je wel bij fase 1 en fase 2 zitten. Dat zou dus een trigger kunnen zijn als ze naar fase 2 gaan, dat analisten gaan zeggen, we gaan een paar euro als koersdoel bijzetten, puur alleen om dit verhaal.
Mm-hmm.
Daarnaast zijn ze bezig met ziekte van Crohn. Hè, daar zijn ze al heel lang mee bezig. Daarin zitten ze in fase 3 inmiddels, dat klopt ook.
Ja. Daar gebruiken ze
Dat
oude middel voor, hè?
Ja, Jacelica. Jacelica, klopt. Maar ze hebben eerder al gecommuniceerd dat zij in het eerste kwartaal van 2023 met onderzoeksresultaten daarvoor komen. En dan hebben we het over een medicijn wat in fase 3 zit.
Ja.
Dat is redelijk concreet.
Ook een grote markt, denk ik. Een
hele grote markt. Dan mag je dus van uitgaan dat als ze dat gaan doen in het eerste kwartaal 2023, dat er nieuws komt omtrent resultaten. Dat gaat absoluut een trigger zijn voor analisten om eerst te gaan kijken en weer een bepaalde waardering op het programma te gaan zetten. Dus we hebben 2 dingen. Einde van dit jaar zie je waarschijnlijk nog. Eerst kwartaal 2023. En ik ga ervan uit dat dan analisten met andere ogen weer gaan kijken en gaan rekenen. Belangrijk trouwens, misschien een laatste opmerking. Als je het interview voor Stoffels leest in Financial Times,
Ja.
Daarin zegt hij dat een van zijn doelen voor volgend jaar is om de aandelenkoers weer boven kerstwaarde te krijgen. Ik snap dat een doel is, maar dat benoemt je bewust. Nou, de kerstwaarde is op dit moment 60, de aandelenwaarde op dit moment 39. Dus dan gaat of die kerst moet volgens naar beneden gaan, of de koers moet hard om ogen gaan.
Die cash gaat sowieso. Als het nu 60 is, dan is het eind volgend jaar, is het, wat is het, 54?
Dat klopt, maar akkoord.
Die Stoffel, die heeft van mij 1 miljoen opties gekregen.
Ergens op 50.
Ja, met uitoefenprijs 50. Had toen, want in zijn eerste week na de aanstelling vloog die koers omhoog.
Ja, klopt.
Hij heeft best een goede reputatie.
Maar er is één ding wat ik dan zelf niet snap, zeg maar. Of want jij zegt van, nou, analisten doen er dan misschien een eurotje bij of een paar eurotjes. Want die gaan de kansen op succes gaan ze van 10% naar 30%
groeien
en zo'n soort zaken. En dan hebben ze een DCF hier en dan komt er wat bij. Alleen. Dit aandeel, want het is heel bijzonder dat een bedrijf zo grof onder zijn cashwaarde staat. Ja. Want dat zie je eigenlijk nooit. Dus het wordt door beleggers op een of andere manier is het zo compleet uitgekotst.
Klopt.
En voor mijn gevoel wil niemand zich er meer aan branden.
Klopt.
Dus die analisten kunnen, ik denk eerlijk gezegd dat een analist nu 4 uur bij zijn koersdoel optelt. Dat die koers nog steeds niet in beweging komt. Want er moet een nieuwe schare beleggers komen. Die dit wil kopen.
Je moet twee dingen niet onderschatten. Kijk, toen Stoffels kwam, dat was destijds de tweede man van Johnson & Johnson wereldwijd. Hè. Dus dat is echt geen kleine jongen. Toen hij werd aangekondigd als nieuwe CEO, ging inderdaad de koers omhoog. En toen waren de verwachtingen hoog gespannen. Dat hij overnames zou gaan nemen, dat hij wat zou doen. Dat heeft lang geduurd. Langer dan veel beleggers dachten. Dus dat is de eerste teleurstelling. De tweede verhaal is, denk ik, dat, kijk, als je naar die hele biotech sector kijkt, met name in Noord-Amerika, dat is een drama dit jaar.
Ja.
Die zitten natuurlijk in allemaal indexen, in allemaal mandjes, en allemaal ETF's. Dus er zijn natuurlijk echt wel Amerikaanse beleggers, of misschien ook Europese beleggers, die zeggen, jongens, ik verkoop mijn aandelen, ik moet uit de risico, ik moet uit de biotech. Hup, dan wordt er een mandje, een biotech wordt aangelapt, en daar zit Pfizer in, daar zit Gilead in, maar daar zit Glabros ook in. Dus ik denk dat dat gespeeld heeft.
Dus en eigenlijk is het perfect om dingen te kopen, deze
absoluut.
Markt.
Maar ja, daarom noem ik dit aandeel nu ook. Niemand gelooft meer.
Maar ook voor hunzelf om dingen te kopen.
Hij heeft, ik zal nog wat dieper op ingaan. Ik heb meneer Stoffels gesproken in juli, afgelopen jaar. Serieuze man, in België. Voorgesteld. Hij zegt tegen mij in juli, op zijn Belgisch, de Belgische zachte manier, gezegd, luister, we zitten in een hele mooie positie, want wij hebben één hele grote zak met geld. In Amerika zijn allemaal bedrijven die in de fase 2 en fase 3 misschien al zitten, of misschien zelfs in fase 1, die hebben allemaal mooie medicijnen en die hebben geen geld meer. Dus wij zitten in een goede onderhandelingspositie en wij worden nu gebeld, benaderd door partijen die met ons samen willen werken. En daar gaan we onze vrucht van plukken. Datzelfde zegt hij ook in het interview met de Financial Times, nu weer.
Mm-hmm.
Dus hij is heel consistent daarin. Ja, er komt binnenkort een dag, en daar ben ik van overtuigd, dat hij een samenwerking gaat zoeken. Of dat een Amerikaanse partij met hem samenwerking gaat zoeken, want ik denk dat het inmiddels zo ligt, de verhoudingen. Dan gaan ze het geld van Glabros gebruiken om die medicijnen en die onderzoeken te financieren van andere partijen, om elkaar op die manier te helpen. En daar moet de waarde uiteindelijk uit gecreëerd worden.
Okay. Nou, we gaan het zien. Glabros, dus misschien nog nieuws dit jaar en anders zeker in Q1 over de ziekte van Crohn.
Ja.
Zou mooi zijn als ze daar wat van vinden, als het werkt. Dat lijstje Dogs of the Dow, Albert, ik heb er eentje bij van jou ook, die misschien aanspreekt. Flow Traders ligt ook als een dweil dit jaar. €21, man, dat is toch schandalig?
Vind ik wel. Maar misschien heb ik er wel meer van je lijstje in mijn portefeuille zitten. Dus,
ik ben
er bang voor. Deze ook. Nee, maar kijk, het bedrijf maakt dit jaar voor mij €2,70 winst per aandeel. De koers staat rond de 21. Ja. Kijk, als je nou een aandeel zou willen hebben in je portefeuille voor volgend jaar, omdat je eigenlijk best een beetje onzeker bent over volgend jaar, hè, dat het misschien wel eens een heel lastig jaar wederom kan zijn. Kijk, dit bedrijf heeft niet een hele goede macro-economische omgeving nodig, of dat alles floreert op de beurs. Dit bedrijf heeft nodig dat er beweging is.
En beweging is er.
Kijk, als je 2,70 winst per aandeel maakt, dat is gewoon hartstikke netjes. Zeker als je ook nog een behoorlijk dividend uitkeert. Dus voor volgend jaar is dit gewoon een hele leuke en goede aanvulling, denk ik, voor een portefeuille. Zeker op deze niveaus. Dus ik overweeg eerder om mijn positie nog wat uit te breiden.
Ja.
Dan ook überhaupt iets anders. Dus ik denk dat het een leuke kandidaat is.
Het is natuurlijk wel zo, bij een beursbedrijf weet je nooit. Het is altijd een heel klein risico, weliswaar, maar dat er wat misgaat natuurlijk. Hè. Er kunnen rare dingen gebeuren. Zij zitten heel vaak aan de goede kant.
Ja, ja ze moeten natuurlijk geen, even kudde gezegd, fuck-up hebben met die crypto's bijvoorbeeld. Want daar hebben ze ook een paar keer van bij boren wat knaak aan verdiend. Ja. Daar gebeurt natuurlijk in die wereld gebeurt heel veel. Hè, met, hoe heet het? FTX is omgeknikkerd.
Had je nou ook je bitcoins aan Edwin of had je ze ergens anders?
Je kent mij toch, je weet dat ik met bitcoin zeg, maar hoe schrijf je dat als bitcoin?
B-I-D.
Oké, ja. Build your dream. Nee, nee, ik heb er niks mee te maken.
Nee, maar dat kan natuurlijk.
Je hebt er niks mee te maken.
Nee, ik wil er niks mee te maken.
Er is al een hoop geld weg, hè? 1,8 miljard is pleiters.
Ja, pleiters. Ja, nee, maar ja, dat is wel bij zo'n flow traders natuurlijk. In principe zeggen ze altijd dat ze alles proberen te hedgen. Maar er zullen vast dingetjes zijn dat ze proberen iets te hedgen door iets wat heel erg gecorreleerd is met die bepaalde assets. En dat ze op die manier claimen volledig gehedged te zijn. Maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. Nee, dat kan altijd.
Ja, goed,
ze hebben toen ook ooit inmiddels een keer in een kwartaal weet ik hoeveel bizarre winst gedraaid. Omdat het toen was er met die Zwitserse fonds volgens mij dat... met die volatility. Dat
ja, de fix dat was in 2018. Dat was wel, hadden ze volgens mij ook echt in een paar dagen verdiend. Toen moesten.
Toen ging er iets.
Je hebt die ETF-wereld. Al die heel veel bedrijven die geven nu allerlei ETF. ETF is niet meer een ETF zoals het vroeger was. Hè, maar je hebt nu alles kun je doen met een ETF. Ja. En die hadden dus van die ETF's. Daar belegde je in de fix, maar dan short.
Oh ja, dat was het. Ja.
En dan met een driedubbele hefboom.
Okay.
Dus keer drie. En dat waren fantastische dingen als jij.
als
er niks gebeurde, maar als er wel wat gebeurde, ging die fix omhoog. Ja. En dan moesten die Zwitsers, voor mij was het Credit Suisse of die andere, dat weet ik even af zijn. Maar die moesten alles terugkopen. En die hebben dus de fix gekocht op 80, 90, 100. Wat je eigenlijk nooit ziet. En er zat toen een hele goede verkoper in. Dat was volgens mij Flow.
Oh, dat is al.
Dus die hebben daar, ik weet niet, ik denk volgens mij 80, 90 miljoen aan verdiend of zo in een paar dagen tijd. Dus dat moet je ook durven erbij zijn natuurlijk.
Ik zoek ook altijd nog zo'n idee.
Ja, nee.
Gewoon één keer in mijn carrière.
Eén keer
zo'n ideetje.
Heb je een koersdoel voor Flow? Volgend jaar, wat is dan de normale koers voor zo'n bedrijf?
Laten we negatief zijn, 10 keer de winst, 28 euro.
Oké. Prima. Heb jij zo'n flow? Hebben jullie ze bij de klant in de portefeuille of niet?
Dat is niet. Nee.
Overweeg je ook niet voor toch een beetje een kleine hedge?
Ik straks naar de afspraak.
Ik weet niet.
We zullen je straks even bijpraten.
Ja. Nee, ik heb geen positie. Ik zal er zo over nadenken.
Oké. Dan, ik loop even een paar, niet alle namen zou ik verklappen hier, maar een paar andere namen erdoor. TomTom hebben we het wel zo over gehad, Edwin, toch? TomTom,
ja.
Heb je daar nog bepaalde warme gevoelens bij?
Ja, geen warme gevoelens meer. Frustratie, ik weet het niet. Ik heb vorige keer ook eens hier gezegd, dacht ik, dat ik heel positief over TomTom was. En dat ben ik in essentie nog steeds wel. En het is niet eens zo heel lang geleden.
Er zit ook nog een hoop cash in.
En er zit genoeg cash in. En dan zie je toch weer dat ze met één of twee persberichten zijn geweest de laatste weken. Die op zich per definitie positief lijken te zijn. In de koers gaat alleen maar naar beneden. Ik ben het spoor een beetje bijster. Ik denk niet dat ze sportgekoop zijn.
Spoor bijster, TomTom.
Ja. Volgens mij gaan ze een keer van de beurs af. Maar het is... Ja, het koersloop is verbazingwekkend.
Ja. Voor jou, Albert, jij maakt af en toe wel ritjes met TomTom. jongen.
Ik dacht...
bedoel ik serieus. Ja, op met die geintje. Nee, maar ik bedoel dat als TomTom zo rond... Wat je heel vaak ziet even met de cijfers bijvoorbeeld. Zijn altijd tegenvallende cijfers.
Ja,
dan gaan we 10, 15% af en een paar weken later herstelt het. Dus er zit wel een kopertje in kennelijk. Nu is het weer weggezakt.
Het is weer op 6,60. Dus ja.
Ik ga inderdaad vaak short net voor de cijfers. Omdat het bijna altijd misgaat. Kijk, het is een beetje een aandeel uiteindelijk ook wat heel moeilijk is, omdat gewoon er zit heel veel in vaste handen. Het is een eeuwige belofte. En nu hebben ze dan die kaarten die dan slimme kaarten, en dat ze heel veel minder mensen diezelfde kaarten kunnen maken. Dus het ontwikkelt zich wel goed. Maar ja, grote beleggers kunnen hier gewoon überhaupt niet in, want daarvoor is het veel te klein. Dus je moet het eigenlijk hebben van de retailbelegger, die denk ik 2/3 van die free float bezit. Ja. En die retailbelegger, die denkt waarschijnlijk nog, TomTom, dat is toch dat kastje aan je raam, gesacheerd even. En dus ik zie het uit zichzelf, tenzij ze in één keer een enorme vrije kaststromen gaan maken, maar uit zichzelf zie ik het niet heel snel herstellen, bij wijze van spreken, verdubbelen van een 4. Nee. Alleen ja, onder in de 6.
Ik vind het toch wel echt extreem goedkoop.
Onder in de 6, dan 6 denk ik van... misschien moet ik ze gewoon kopen, want voor mij kun je er geen bel...
Er zit toch €3 aan cash in of zo? Iets meer
dan bijna €3. Maar kijk, het punt is, ze zijn de geloofwaardigheid kwijt. Ja. Dus ik heb de hoop nog niet helemaal opgegeven. Want kijk, ik zie wel, kijk, ze komen kort geleden met een persbericht. En dan hebben ze het over de free cashflow die ze denken te halen in 2025 onder andere. Dat wordt genoemd. Ze hebben het over winstmarges die ze halen. Ja jongens, als ze die doelstellingen waarmaken die ze uitspreken. En de verwachtingen die ze uitspreken. Ja, dan is het aandeel sport en sport en sport te koop. Maar schijnbaar zijn er heel veel beleggers in de markt die zelfs die verhalen niet meer geloven.
Ja. Nee, maar dat is ook volledig begrijpelijk. Want ik heb het bedrijf echt heel lang op de voet gevolgd. Hè. Alleen alles wat ze in het verleden, nou ja, alles is een beetje cru om te zeggen. Ja. Maar heel veel dingen die ze in het verleden, elke keer zo'n Capital Markets Day, dan denk je, jeetje, dat is enthousiast. Alleen, ze vertellen ook hetzelfde verhaal, maar ze halen nooit de cijfers.
Ja, klopt.
Dus ja, dus, dat niemand dat serieus neemt, dat snap ik wel.
En er komt dan bij dat er een grote aandeelhouder in zit. Met z'n vier hebben ze 48%. Dus
het is gewoon voor serieuze institutionele beleggers, je kunt hier gewoon niks mee. Nee. Wat is de free float? Hoeveel miljoen?
Volgens mij hebben ze met z'n vieren 48%. Dan heeft John de Mol heeft nog 5%. Dus dan zitten om en nabij de helft, denk ik.
Ja, dat is gewoon klein.
Maar goed, als ze het bedrijf van de beurs willen halen zelf, hè, dat zet ook wel wat fantasie in.
Ja, maar dat wil die zelf niet, denk ik. Want ik bedoel, die man die gaat ook op een gegeven moment een keer met pensioen, zou je zeggen. Dus het zou logischer zijn dat er een groot technologiebedrijf, wat zelf die kater niet heeft, dat er gewoon van aftrekt.
Ja. Maar die moet dan wel eerst langs Harold Gordijn, want ze kunnen wel een bod doen, maar zij die akkoord gaan. Hij moet eerst akkoord gaan.
Ja.
En dan moeten ze een goede prijs bieden, denk ik. Nou ja, we gaan het zien. TomTom, ik ga toch even goed naar kijken. Wat ik zelf heb gekocht, jongens, deze week. Full disclosure, zoals ze heet. Philips. De Flippies. Ja, hij had toch een klein beetje goed nieuws, begin van de week. Albert, niet in beeld brengen, alsjeblieft.
Ik snap het wel, Nico.
Gewoon een pakkel. Zullen ze gaan niet gooi die hele pensioen erin.
Ik snap het wel.
Ik zat te kijken, er is nu al afgelopen paar keer, iedere keer met slecht nieuws, ging die koers niet echt meer omlaag. Wordt geabsorbeerd, denk ja, iedereen is er wel zo'n beetje uit, lijkt het wel, Edwin.
Nou, wij hebben geen positie, maar ik snap jouw keuze wel. Want het doet me denken aan vanochtend, toevallig hadden we het over. Ik zeg tegen een van mijn collega's, zeg ik vanochtend, nou, ik heb gisteren het persbericht van Philips gezien, of eergisteren, of gisteren was het denk ik. Ja. En daarin zegt eigenlijk Philips, nou, we hebben zelf het onderzoek gedaan en het blijkt allemaal misschien wel minder echt te zijn dan de markt dit me denkt. Dat is eigenlijk weer de essentie wat ik er een beetje van lees. En dan zegt een van de collega's tegen mij, ja, dat zal wel, maar ik denk niet dat dat zo is. En het zal toch wel anders zijn. Ik denk dat ze het verkeerd hebben.
Ja.
Dat geeft precies aan hoe de markt dit moment denkt. Mensen geloven het verhaal niet meer. Nee. En alles wat je in essentie zou je zo'n persbericht zou je positief kunnen uitleggen. Ja. In de normale tijden zouden beleggers dat ook doen. Maar diezelfde tekst die je positief zou kunnen uitleggen, wordt nu door de beleggers ook weer negatief uitgelegd. Dus als Philips morgen zou zeggen van ja, we denken dat het hele probleem is opgelost, dan gaan toch mensen zeggen ja, recht gaat het nooit goedkeuren. Ja. Dus iedereen is extreem negatief en wat jij zegt, de koers daalt niet echt meer. Dus we hebben geen positie, maar ik snap je keuze wel.
Ja, gelukkig. Albert, je begrijpt natuurlijk ook wel wat ik bedoel of niet?
Nou, je zegt van iedereen is eruit, maar dat kan niet, want er moet ook altijd iemand weer inkomen. Dus,
ja, nee, dat is zeker zo.
Dus iedereen is er niet uit.
Je bent eigenlijk op zoek naar nieuwe lange termijn aandeelhouders die diamond hands, hè, die niet bij eurotje winst weer eruit stappen. Ja, dat ben ik helaas niet. Oh. Maar goed.
Kijk, het blijft gewoon denk ik een lastig verhaal met een dossier wat gewoon nog heel lang gaat voortzeulen. En dat zal heel 23, waarschijnlijk ook nog 24, zal dit dossier nog, zullen ze dit met zich meetorsen? Nou, dan moet je ook niet vergeten dat ze best wel wat schulden hebben. Dat ze ook zelf hebben aangegeven dat naast dit hele verhaal het ook niet heel lekker draait. Hè? Dus dalende winstgevendheid, die krijgen we er ook nog even bovenop. Een nieuwe CEO die natuurlijk al wel lang zit. Maar die zal alle pijn die die kan verzinnen, zal die bij die jaarcijfers er denk ik nog wel doorheen pompen.
Ja. Maar dit dossier dus, is van hem. Hè?
Het valt wel in de categorie bij jou. Je bent meestal net iets te vroeg. Deze dan denk ik ook.
Ben je te vroeg dan te laat, zeg ik altijd.
Krijg nooit spijt als het omhoog gaat.
Dat is ook zo. We gaan het zien wat het wordt, jongens. Nou, we hebben nog heel veel meer aandelen erop staan. Voor Farmers, Edwin, nog iets. Heb je die man al gesproken? Wordt die Spierings?
Nee, hij wordt formeel volgens mij de 17e januari.
Nog beginnen natuurlijk. Ja.
Ik ga wel even naar die vergadering toe, denk waar we moeten stemmen. Vind ik wel even leuk.
Ja.
Nee, nou, ik heb eerder hier wat erover gezegd en ook in andere media wel. Ik denk dat het een sportgekoop aandeel is. En vergeten en verloren door iedereen.
Ja.
Maar met name de aankondiging nieuwe topman is echt extreem positief. Aankondigingsstrategie die ze gedaan hebben is extreem positief wat mij betreft. En het mooiste seintje dat het aandeel absoluut nu koopwaardig is, kreeg ik afgelopen week. toen er toch weer een persbericht kwam dat de fusie die ze in Engeland op hadden bekokstoofd en al hadden aangekondigd in, ik meen in juli dit jaar, dat de toezichthouder daar toch wat twijfels heeft en dat eigenlijk op wat uitgesteld nu of verder onderzocht. Dat was een enorme tegenvaller voor farmers. En je ziet gewoon dat het persbericht wordt gepubliceerd en er werd amper in de aandacht gehandeld en de koers is tegen gewoon die dag. Dus de beleggers rekenen nergens meer op, vinden het ook niet meer erg als bepaalde fusies of overnames niet meer doorgaan.
Hier
Murf gebeukt. Ja. Maar eigen vermogen van €3,60 per aandeel, nieuwe topman, al die verhalen, absoluut koopwaardig.
We gaan het zien. Oké. Okay. Nou, prima. We zijn bijna aan het einde van de show, jongen. Ik zou zeggen, dit lijstje, je mag allebei, mogen jullie één aandeel toevoegen, dit lijstje. Dat aandeel niet goed gedaan heeft, maar je bedenkt, voor volgend jaar moet daar wat gaan gebeuren. Mag daar wat gaan gebeuren. Albert, wil jou beginnen? Wat leuks.
Nou, ik heb er denk ik al heel lang niks meer over gezegd, maar ik ga hem dan toch gewoon als afsluiten van het jaar een keer weer noemen. Dan denk ik Justy TKW.
Och. En waarom?
Ja, nou waarom? Kijk, ik kreeg toevallig net voor de uitzending kreeg ik berichtje dat ze schijnbaar hebben ze rondgebeld over de pre-closing call voor de cijfers noemen ze dat.
Dat ze de analisten een beetje bijpraten over hoe het gaat allemaal.
Wat heb jij getaxeerd?
Mag dat eigenlijk?
En ze doen het. Iedereen doet het. Randstad, bij wijze van spreken, al die bedrijven die doen het. Ja, ik vind het altijd een beetje. Ik vind het altijd een beetje dun ijs, zeg maar.
Ja.
Alleen lijkt erop, wat ook voor mij eigenlijk geen verrassing is, dat die GTV, de handelsvolumes, of wat ze dan via hun is gegaan, dat aan de onderkant van de bandbreedte wordt afgegeven. Nou, ze hadden al gezegd low single digit. Nou, dan ga ik gevoeglijk maar uit dat het dichter bij 0 zal zitten dan bij 2. De winstgevendheid die in Q3 al aanwezig was, het derde kwartaal, verder verbeterd in het vierde kwartaal. Dus dat is positief nieuws. Het lijkt een beetje dat het nu alleen maar kosten snijden is. Het back to normal, zeg maar. Dus heel veel personeel eruit. Heel veel onzinnige gecreëerde functies waarschijnlijk verwijderen.
Niet meer skiën.
Neem ik aan. En ik hoop ook dat ze ook nog beslissingen nemen. Bijvoorbeeld over Australië, Nieuw-Zeeland. Ja. Wellicht in Amerika. Dat zit eraan. Dan heb je die nieuwe Europese regelgeving op het gebied van arbeid. Dat zal in 23 toch ook zijn beslag moeten gaan vinden, waardoor hun relatieve competitieve positie verbetert.
Fee caps.
Dus de fee caps, ik heb het daarvoor maar wel gezegd, maar dat ik denk dat ze eind november zeiden ze tegen mij van we verwachten daar wel wat over in de komende weken.
Ja. Het zal toch wel binnenkort al een keer.
Het duurt wel een beetje lang.
Het is natuurlijk politiek, hè? Ik bedoel, het moet in de gemeenteraad van New York worden beslist. En dat kan ook maar zo weer uitgesteld worden.
Dat zou een deltaatje kunnen zijn van 120 miljoen volgens mij. Nou, laten we zeggen dat ze dan weer de helft weer verbrassen. Want er zit ook wel een beetje in de DNA van het bedrijf dat ze 60 tot 100 miljoen daar ook weer extra EBITDA uit krijgen. Maar als ze in het vierde kwartaal bij wijze van spreken, laten we zeggen een miljoentje of 50, 60 EBITDA hebben. Als je dat doortrekt naar volgend jaar. En dan zit je al misschien wel op bijna een kwart miljard EBITDA. Nou, als dan dit erbij komt, dan kun je misschien wel de 300 miljoen EBITDA neerzetten. En dan ben je ook free cashflow positief. Dan kun je misschien wel eens gaan denken aan een aandeleninkoopprogrammaatje. Ik heb me er extreem druk, heel erg mee gemaakt en heel lang. Ik maak me er eerlijk gezegd niet meer druk om capsen, kousen en we gaan het meemaken.
Maar ik zit even te denken, Albert, hè? Want die free caps spelen voornamelijk in New York, dacht ik. Hè?
Ja.
En ik hoor je net zeggen, gemeenteraad moet beslissen. Dat zal ongetwijfeld een instantie zijn die daar politiek gezien moet beslissen.
Ja, klopt.
Ik zit net even te denken, je kunt geld verdienen, en misschien doen sommige hedgefondsen dat ook wel. Kijk, alles is transparant en openbaar tegenwoordig. Dus als jij van tevoren kunt lezen wat de agendapunten zijn in een bijvoorbeeld raadvergadering, dan zal het staan. Ja.
Ik weet ook wie dat heeft aangekaart. Die naam heb ik.
Nou ja, maar goed,
die volg ik zelfs op Twitter, dus zie daarmee.
Als jij naar zo'n. Stel, je ziet de agendapunten van raadsvergadering. Dan weet je dat erop staat. Ja. Je bent zo slim dat je zegt, ik ga naar die vergadering toe, want die zijn vaak openbaar. Dan zit je op de tribune. Dan hoor je het. Dan zal ongetwijfeld uiteindelijk een persbericht komen. Dat kan een dag of twee dagen duren. Want een persbericht komt uiteindelijk wel. Dan kun je een enorme informatievoorsprong hebben.
Ja.
Ik ga eens even een ticketje boeken voor Jordi. Voor Jordi, want die heeft nog niet veel te doen voor mij. Dan kan Jordi even
New York.
Houdt Jordi mij op hoogte als je op de tribune zit? Dan weet ik het ook.
Hij doet altijd eerst Nico en mij. En dan daarna, als wij gekocht hebben, dan krijg jij.
Als ik dan meteen aan de beurt ben, ben ik tevreden.
Je zit wel in de eerste ronde.
Je zit wel in de wagonnetje 1.
Eén ding nog, Albert, want je zegt dan, stel dat Jesse Taker, die komt dus met de omzet, gaat dan een beetje tegenvallen, maar de winst meevallen. Wat is dan, hoe weegt dat op de beurs?
Ja, nou, ik zou denken, na al dat gezeik wat we de laatste jaren hebben gehad, dat niemand geld verdient. En als er dan wel een keer positieve EBITDA is, dan zou dat toch de hoofdmoot moeten zijn, zou ik zeggen.
Oké. Edwin, laatste woord aan jou, jongen. Jij mag er ook eentje toevoegen. Ik denk, heb je nog wat in je achterzak? Of denk je, dat...
Ja, dan laat ik een beetje aan de tussenhaakjes veilige kant zitten. Wat grote aandelen. Ik geloof wel in Microsoft.
Ja?
Voor 23. Ja, we kennen allemaal een bedrijf. Het is natuurlijk een enorm bedrijf. Wat ook afgeslacht is. Omdat het op de Amerikaanse beurs genoteerd is. En omdat het als techbedrijf wordt gezien. De laatste keer dat ze met cijfers kwamen, vielen de cijfers een klein beetje tegen. Ook omdat ze onder andere last hadden van de hoge dollar. Nou, dollar is ook redelijk afgekomen.
Ja.
Ik verwacht wel dat de Amerikaanse aandelen, zeker de tech-aandelen, wat gaan herstellen. Ik ben absoluut niet iemand die verwacht dat de Nasdaq heel fors gaat herstellen volgend jaar. Ik denk dat het tegen gaat vallen. Maar los daarvan, een Microsoft met zoveel cash, zoveel geld, zullen ook overnames gaan doen. Kunnen ook goedkoop gaan inkopen. Lage dollar inmiddels. Voor mij is dat een solide aandeel waar ik wel in durf te beleggen.
Okay. Dit jaar zo'n 28% gedaald, begrijp ik.
Precies, ja.
Dus Microsoft schrijven er ook bij. Nou, dan zijn we erdoor, jongens. Dan wens ik jullie alvast hele vrolijke kerstdagen. Twee dagen lekker eten en drinken en zitten.
Jij ook.
Gezellig. Kijk recht naar uit.
Ja. Lekker drinken, Nico.
Nee, dat we doen rustig aan. Voor de mensen thuis, nogmaals, als je wilt inschrijven voor het beleggersdebat van Links, waar Edwin ook zijn opwachting maakt, ik ben heel benieuwd. Dat kan via de link hieronder. 11 januari is dat. Woensdagavond, meen ik. Avondvullend programma. Van harte welkom. Kost niks. Gratis. En dan wens ik iedereen vrolijke kerstdagen. En dank ik mijn gasten hier. Tot de volgende keer.
Bedankt.